Zoals gezegd is het thema van morgen, zo doet dan zachtmoedigheid aan. En wat we gaan doen is kijken wat Gods woord laat zien wat zachtmoedigheid is. Wat dat inhoudt. En als we dan weten wat dat inhoudt, ja, wat betekent dat dan voor je? Want wat is dat nu, zachtmoedigheid? Als je naar dat woordje kijkt, dan zie je dat daar het woordje zacht in zit. En vaak wordt er bij zachtmoedigheid dan ook aan zachtaardigheid gedacht. En als je dan bijvoorbeeld, en we gaan dat vers straks nog lezen, maar als je dan bijvoorbeeld in Colossenzen 3 vers 12 leest dat je als kind van God zachtmoedigheid moet aandoen, dan wordt er vaak gedacht dat je er naar zou moeten streven om door anderen ja, aardig gevonden te worden. In een christelijke kring, ook in de verkondiging, merk je nog wel eens dat mensen een andere stem opzetten. Een stem opzetten om aardig over te komen. Ja, ik noem dat wel zalverig spreken. En als je dat doortrekt, dan gaat men de woorden die men uitspreekt zo uitzoeken, ja, om maar niet op iemands tenen te gaan staan. En dat zou dan de wijsheid zijn om anderen te bereiken. Maar de vraag is zachtmoedigheid, is dat hetzelfde als zachtaardigheid? Is het dan hetzelfde? Nou, als bijbelgelovige voel je al wel aan dat het omzeilen van de waarheid, nou, dat niet is wat de Heer in zijn woord vraagt. Dat is niet wat de Heer wil. Dus is zachtmoedigheid de eigenschap om altijd door anderen aardig gevonden te worden? Of is het wat anders? Nou, om daar antwoord op te krijgen, we gaan straks naar nummer 12 toe, maar om daar allereerst antwoord op te krijgen, gaan we naar Psalm 45. En daar gaan we enkele versen uit lezen. Psalm 45 vanaf vers 4. En daar lezen we dan, gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koningskrijks is een scepter der rechtmatigheid. Tot zover dat stukje uit Psalm 145. Als je die versen leest, dan zie je dat die versen gaan over de wederkomst van de Heer Jezus op aarde. Nou, en we weten wat er dan allemaal gaat gebeuren. Onder andere ook uit het boek Openbaring. De Heer laat heel duidelijk zien dat hij zijn vijanden gaat verslaan. Nou, we lezen het hier in de psalm, maar je kunt dat ook vinden in Openbaring 19, vers 14 tot en met 18. Een voorbeeld, staat op meerdere plekken, maar daar kun je het ook vinden. Nou, en als je dan naar deze psalm kijkt, ja, worden daar niet mis te verstaande woorden voor gebruikt. De Heere gort zijn zwaard aan. Zijn rechterhand zal vreselijke dingen leren. Zijn pijlen zijn scherp en volken zullen vallen. Dat staat allemaal geschreven, hebben we net gelezen. Dat is niet zachtaardig, om het maar zo te zeggen. De Heere laat niet over zich lopen. Hij houdt zijn plan. En toch staat er in Psalm 45 vers 5, en rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Ja, dat staat er dan toch maar wel, hè? Ondanks wat we gelezen hebben, zegt de Heere dat hij zachtmoedig is. En hij zegt ook dat die zachtmoedigheid rechtvaardig is. Maar wat is dan zachtmoedigheid? Nou, daarvoor gaan we naar een voorbeeld kijken in het leven van Mozes. Het betreft een schriftgedeelte waarin het woordje zachtmoedig voor het eerst voorkomt in de Bijbel. En dat is nummer 12. Daar komen we het woordje zachtmoedig tegen en dat is dus de eerste keer dat het in Gods woord voorkomt op die plek. En dan lezen we gewoon hoofdstuk 12. Mirjam nu sprak en Aaron tegen Mozes ter oorzake der vrouw, der Cushitische, die hij genomen had, want hij had een Cushitische ter vrouw genomen. En zij zeiden, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heere haastiglijk tot Mozes en tot Aaron en tot Mirjam. Gij drie, kom uit tot de tent der samenkomst. En zij drie kwamen uit. Toen kwam de Heere af in de wolkkolom en stond aan de deur der tent. Daarna riep hij Aaron en Mirjam en zij beide kwamen uit. En hij zeide, hoort nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik de Heere, zal door een gezicht mij aan hem bekend maken. Door een droom zal ik met hem spreken. Alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem, en door aanzien, en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heeren aanschouwt hij. Waarom dan hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes te spreken? Zo ontstak des Heeren toren tegen hen en hij ging weg. En de wolk week van boven de tent en zie, Mirjam was melaats, wit als de sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan en zie, zij was melaats. Daarom zeide Aaron tot Mozes, och mijn heer, leg toch niet op ons de zonde waarmede wij zottelijk gedaan en waarmede wij gezondigd hebben. Laat zij toch niet zijn als een dode van wiens vlees. Als hij uit zijn moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is. Mozes dan riep tot de Heere, zeggende, o God, heel haar toch. En de Heere zeide tot Mozes, zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gespogen had, zou zij niet 7 dagen beschaamd zijn? Laat haar 7 dagen buiten het leger gesloten en daarna aangenomen worden. Zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten en het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Tot zover. In Numeri 12 vers 3 hebben we gelezen. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Wanneer we dus willen weten wat zachtmoedigheid is, kunnen we kijken naar Mozes. Want hij was zeer zachtmoedig, meer dan ja, welk mens ook die zich op de aarde bevond. Maar wat maakte hem zachtmoedig dan? Wat maakte dat hij zachtmoedig was? Laten we kijken wat er in die geschiedenis gebeurde. We kennen de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. En de reis van het volk Israël door de woestijn. En ik denk dat we wel weten hoe vaak dat volk mopperde. Hoe vaak ze mopperden. Hoe vaak ze klaagden. En vaak riepen ze dan ook nog, laten we maar teruggaan naar Egypte. Maar wat hier gebeurde in deze geschiedenis, dat was niet zomaar een klacht. Want het waren Mirjam en Aaron. En wie waren dat? Dat waren Mozes' zus en broer. Die stonden tegen Mozes op. En dat maakte het menselijkerwijs extra zwaar. Daar getuigt de schrift ook van. Hoe nabijer het is, hoe moeilijker het is om voor de waarheid te blijven staan. Een voorbeeld vinden we in David. Hou de hand bij nummer 12, want dan komen we zo terug. Maar in Psalm 55 vind je daar een mooi voorbeeld van, dat David dat zegt. 55 vers 13 tot en met 15. Er staat dan geschreven, want het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik hebben gedragen. Het is mijn hater niet die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende. Wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden, wij wandelden in gezelschap ten huize Gods. Tot zover even. Ik denk dat uit Davids woorden duidelijk maakt dat het dus lastig is als het van heel nabij komt. Nou, daar had Mozes dus ook mee te maken. En de reden om te klagen, hè, voor Mirjam en Aaron, dat was Mozes' vrouw. Dat hebben we gelezen in Numeri 12 vers 1. Maar als je goed leest, dan lees je ook dat er jaloezie doorheen spreekt. Door hun verdere redenering, want in vers 2 van Numeri 12, daar staat, En zij zeiden, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Als je de geschiedenis gaat lezen, dan lees je dat het de Heere Mozes heel duidelijk een opdracht had gegeven. Je komt dat tegen in Exodus 3 vers 12, in Exodus 4 vers 15 en 16. En als je dan die geschiedenis gaat lezen, dan krijg je te zien dat Aaron en Mirjam ook geen onbelangrijke rol hadden. Ik bedoel, Aaron werd notabene de hoge priester. Maar Mirjam, kun je vinden in Exodus 15 vers 20, die werd profetes genoemd. Maar blijkbaar was dat niet genoeg. Want ze maakten hier deze opmerking, omdat ze het klaarblijkelijk beter dachten te weten dan Mozes. Wat opvalt is dat Mirjam als eerste genoemd wordt, en die wordt ook het zwaarste gestraft. Wat erop wijst dat Mirjam de boosdoener was, en dat Aaron, dat staat dan niet letterlijk geschreven, maar die is met haar meegelopen. Dat kan dan bijna niet anders. En ja, dat doet denken aan Eva die Adam verleidde, hè? Genesis 3 vers 6. Nou, wat de reden van de klacht van Mirjam en Aaron over Mozes' vrouw dan ook was, het was de Heere die Mozes geroepen had. En dat was notabene op het moment dat Mozes al lang getrouwd was. Dus waar zij mee bezig waren, dat was vanuit de jaloezie, ja, een vorm van kwaad spreken. En daarmee werd het gezag van Mozes onder het volk ondermijnd. En dan komt dus die opmerking dat Mozes zeer zachtmoedig was. Maar ook dat de Heer het hoorde. Dat Mirjam gestraft werd. Als je dit leest, die geschiedenis, dan valt je één ding op. En dat is dat Mozes er niet tegenin ging. En dan kun je de vraag stellen, durfde hij dat niet? Nou, Mozes was niet bang uitgevallen. Als je de geschiedenis van het gouden kalf gaat lezen, laten we even naar Exodus bladeren. Dan lees je in Exodus 32 vers 19 het volgende. Het volk had het gouden kalf gemaakt, was tot zonde gekomen. Mozes komt dan van de berg af en dan gebeurt het volgende in vers 19. En het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toren van Mozes ontstak. En dat hij de tafel uit zijn handen wierp en dezelve beneden aan de berg verbrak. Voor het hele volk, hè? Voor de hele volk. Nou, Mozes ontstak in boosheid, verbrak die stenen tafelen. En dan lees je dus dat het hele volk, ja, gestraft wordt. Dus Mozes was niet bang. De conclusie die je daaruit trekt, is dat Mozes niet bang was. Mozes droeg wat hem aangedaan werd. Dat heeft met zachtmoedigheid te maken. En dan lees je dat de Heere met hem was. De Heere was met hem, de Heere greep in. Toen Mirjam voor het onrecht gestraft werd, dat is wat dat gedeelte laat zien, en Aaron hun zonde beleed, vers 10 tot en met 12 van nummer 12. Dan lees je dat Mozes voorbeden deed voor Mirjam. In nummer 12 vers 13 staat geschreven. Mozes dan riep tot de Heere zeggende, o God, heel haar toch. Dus ondanks dat Mirjam en Aaron zich zo profileerden ten opzichte van Mozes. En nog maar even daarna springt Mozes in de bres voor Mirjam. En bidt hij voor haar dat ze mag genezen. Dat is wat daar gebeurt. Nou, de Heere die laat dan Mirjam 7 dagen boete doen. Maar daarna was zij dan ook hersteld. Deze geschiedenis, het woordje zachtmoedig komt daar voor het eerst voor, laat zien wat zachtmoedigheid is. Die geschiedenis laat Mozes grote zachtmoedigheid zien, hè? Want hij was zeer zachtmoedig. Nou, en de conclusie is dan, zelfs toen mensen van zo nabij hem kwaad aandeden, vertrouwde hij klaarblijkelijk op de Heere dat hij alle dingen weet en kon hij zelfs goed doen, want hij kon zelfs voor zijn zus bidden. En dat is zachtmoedigheid. Als we dan teruggaan naar Psalm 45. Waar we gelezen hebben over de Heere die komt en zijn vijanden verslaat. Hoe zien we daar dan in dat de Heere zachtmoedig is? Want er werd letterlijk genoemd hè, in Psalm 45. Psalm 45 vers 5. En rijdt voorspoediglijk in uw eerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Hoe kunnen we daar zachtmoedigheid in herkennen? In die volken die verslagen worden, die onder hem vallen. Ja, als je de rest van Gods woord kent, dan weet je dat de Heere zachtmoedig is. Want het is toch de Heere die heel lang geduld heeft gehad met de volken. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. 2 Petrus 3 vers 9. Dat is de reden waarom hij na Pinksteren nog niet heeft ingegrepen in de geschiedenis. Ondertussen heeft zijn woord zich over de hele aarde verspreid. Al die mensen, al die vijanden die door hem verslagen zullen worden, hebben hem dan dus bewust afgewezen. En als je daarover nadenkt, dan heeft de Heere zich dus 2000 jaar weggecijferd. Hij heeft 2000 jaar de zonde laten gaan. En hij heeft iedereen de kans gegeven te weten dat hij gruwelt van die zonde. En dat hij daar eens mee af gaat rekenen. En dan laat hij ook nog zien dat het aanbod van genade in de Heer Jezus Christus, dat dat er was en dat dat er nog steeds is, voor ieder mens. Het is voor ieder mens beschikbaar. Oftewel, de Heere staat volledig in zijn recht om met de zonde te gaan afrekenen. Hij is rechtvaardig. Hij heeft zichzelf weggecijferd. Maar hij is trouw aan zijn belofte. En daar staat hij voor. Dus hij gaat ingrijpen. En daarmee doet hij goed aan een ieder die hem blijft verwachten. Dat zijn op dit moment zijn kinderen, die op deze aarde veelal vervolgd worden. En bedenk even, als de gemeente straks weg is, zal dat al helemaal gelden voor degenen die in de grote verdrukking alsnog tot geloof gaan komen. De Heere zal die onderdrukking ten einde brengen. Nou, als je dat bedenkt, dan zie je toch voor je hoe hij zal rijden op het woord. Op het woord der waarheid en de rechtvaardige zachtmoedigheid. Nou, met die wetenschap in het achterhoofd zoeken we nog enkele gedeelten op die over zachtmoedigheid gaan. En dan zien we eigenlijk datzelfde iedere keer terugkomen. En dat is mooi om te zien. Want Mozes was zeer zachtmoedig. Nou, in het Oude Testament wordt de Heer Jezus aangekondigd en een van de manieren waarop hij aangekondigd was, dat er een profeet zou komen als Mozes. Dus Deuteronomium 18 vers 15, daar kun je dat vinden. Maar zojuist zagen we al dat de Heer Jezus bij zijn wederkomst, dat hij zachtmoedig genoemd wordt. Maar het mooie is dat de Bijbel laat zien dat hij bij zijn eerste komst op aarde ook zachtmoedig was. En dat hij zachtmoedig was, dat betekent geenszins dat hij altijd, want zo wordt hij nog wel eens afgeschilderd, dat hij altijd maar aardige woorden zei. Hè, om maar in een goed blaadje bij de mensen te komen. Nee hoor, kijk maar in Matteüs 23. Wat de Heer Jezus allemaal gezegd heeft over de schriftgeleerden van zijn dagen. Hij zei bijvoorbeeld, want we gaan niet dat hele hoofdstuk lezen, maar hij zei bijvoorbeeld in Matteüs 23 vers 27. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, stelletje hypocrieten, zei hij, want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Moet je je voorstellen, dat zei hij tegen een Jood, hè? Een Jood die in de wet thuis was, de schriftgeleerde. Wauw. Vers 33. Gij slangen, gij adderige broedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Nou, ga het hoofdstuk maar verder lezen. Er staan nog meer van dergelijke uitspraken in. Dat was de Heer Jezus Christus tegen de schriftgeleerden van zijn dagen. Is dat de enige situatie? Nee hoor. We lezen in Matteüs 21 dat de Heer Jezus de tempel leeg sloeg. Ja, hij dreef alle handelaren dreef die weg. En daarna draaide die alle tafeltjes van die handelaren draaide die ondersteboven. Kijk maar in Matteüs 21 vers 13, toen zei hij het volgende. En hij zeide tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Een moordenaarskuil. En toch is dat de Heer Jezus Christus, die we hier even in actie hebben gezien, zeg maar. Dat is de Heer Jezus Christus die van zichzelf zei dat hij zachtmoedig was. Kijk maar in Matteüs 11 vers 29. Matteüs 11 vers 29. Bekende tekst, denk ik. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is natuurlijk een schitterende tekst, hè, om de Heer Jezus als een heel zacht figuur af te schilderen. Dat is wat er vaak gebeurt met de Heer Jezus Christus. Maar wat betekent die zachtmoedigheid hier? Laten we eens kijken wat er in de context van dit schriftgedeelte gebeurt. Kijk bijvoorbeeld in Matteüs 11 vers 19. Matteüs 11 vers 19. Daar was de Heer Jezus over Johannes aan het vertellen. Johannes de Doper. En dat sluit hij dan af met Matteüs 11 vers 19, waar geschreven staat, de Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen, zie daar een mens die een vraat- en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaars en zondaren. Dat werd er over de Heer Jezus gezegd. Zo spraken de mensen over hem. Nou, niet die tollenaren natuurlijk, maar onder andere de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat waren geen aardige woorden. Nou, en als je dan verder gaat lezen, in vers 20 tot en met 24 van Matteüs 11, dan lees je hoe de Heer daar spreekt. Over woorden van oordeel die hij uitspreekt over de steden die hem verwierpen. Hè, de mensen die zo over hem spraken. Nou, daar komt oordeel over. En dan komt het stukje dat de Heer Jezus die zondige mensen rust wilde geven als ze tot hem zouden gaan komen. Want dat bood hij de mensen aan. En in dat gedeelte, Matteüs 11 vers 29, noemt hij zich zachtmoedig. Als je dan even terugdenkt aan wat we nu gezien hebben. Ondanks dat de mensen vijandig waren en zo over hem spraken, zei hij dat hij kwam om die zondige mensen rust te geven voor hun ziel. Zie je dat? Mensen deden negatief over hem. Maar hij zei, ik ben voor jullie gekomen. Als jullie bij mij komen, dan geef ik jullie rust voor je ziel. Dat is wat de Heer Jezus deed. En dat is zijn zachtmoedigheid. En uiteindelijk ging de Heer Jezus tot aan het kruis, tot in de dood, om mensen die rust voor hun ziel te geven. En ondanks die vijandschap van die mensen stopte hij niet met zijn opdracht. De profeet Jesaja, die schreef daar woorden over. Daar heb ik vorige week al naar verwezen. Vandaag gaan we ze gewoon lezen. En Jesaja 50. Lezen we de versen 4 tot en met 7. Dat zijn profetische woorden over de Heer Jezus Christus. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechtertijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hore gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Daar spreekt vertrouwen uit. Daar spreekt kracht uit. Daar spreekt moed uit om door te gaan. Hij stelde zijn gezicht als een keisteen. De Heer Jezus, heeft hij zelf gezegd in Matteüs 26 vers 53, had de Vader om hulp kunnen vragen. En dan staat er in dat vers wat ik net noem, Matteüs 26 vers 53, geschreven dat hij 12 legioen engelen tot zijn beschikking zou hebben gekregen. Om hem te helpen. En toch deed hij dat niet. Hij ging de weg. Hij ging de weg die hij wilde gaan. Niets weerhield hem om zijn opdracht tot verlossing van de mensheid te vervullen. En ondanks zelfs die vijandschap van de mensen, bad hij aan het kruis voor hen de volgende woorden. En ik denk dat we het wel kennen uit Lucas 23 vers 34. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Daarin zien we de zachtmoedigheid van de Heer Jezus. Hij zei helemaal niet altijd vriendelijke, aardige woorden. Maar hij was zachtmoedig omdat hij vrijwillig die weg ging. En voor mensen die vijanden waren, zijn leven gaf. Zodat ze vrede met de Heere God kunnen krijgen. Maar wat betekent dat dan voor jou als gelovig, als kind van God? De Heere is zachtmoedig. En dan bladeren we naar Kolossenzen 3. De Heer is zachtmoedig en dat betekent dat hij dat ook van jou vraagt, om zachtmoedig te zijn. En dan lezen we in Kolossenzen 3 vers 12 en 13 het volgende. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Hebben we dat woordje zachtmoedigheid zien staan? Zo doet dan aan zachtmoedigheid. Dat is een opdracht aan de gemeente van Jezus Christus. We hebben eerder stilgestaan bij de andere woorden. Hè? Bij barmhartigheid hebben we stilgestaan, bij goedertierenheid, bij ootmoedigheid, dat is nederigheid. En toen hebben we gezien dat je als kind van God weliswaar opnieuw geboren bent, maar dat het niet betekent dat je als vanzelf al die eigenschappen hebt. En ja, het is een deel van de vrucht van de geest. Kijk maar in Galaten 5 vers 22. En die vrucht is iets wat de Heer wil laten groeien in jouw leven, dat klopt. Dus laten we dat vers even lezen. Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Maar ondanks dat de Heer die vrucht wil geven, betekent niet dat die er zomaar is als je een kind van God bent. Die vrucht gaat groeien als je ook daadwerkelijk naar de wil van de Heer God wilt leven. In de context staat bijvoorbeeld vers 25. Indien wij door de geest leven, zo laten ons ook door de geest wandelen. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Is jouw wil om de Heer te dienen? Is jouw wil om Gods woord aan te nemen zoals het is? Daarom is het zo belangrijk om te zien dat je weliswaar opnieuw geboren bent. Maar dat de Heere ook zegt dat je dan nog daadwerkelijk die nieuwe mens moet gaan aandoen. En eigenlijk heeft dat te maken met het onderwerp van vorige week. Jouw ziel is nieuw. Die is levend, die is nieuw, want die is besneden. Maar wat de Heere wil is dat je die nieuwe mens ook aandoet. Oftewel die omhulsel, dat vlees. Je moet het vlees voor dood houden en je moet eigenlijk met dat lichaam ook in nieuwheid leven. En dat is de nieuwe mens aandoen. Teksten waar dat heel mooi uit duidelijk wordt, gaan we nu niet lezen, maar die vind je in Efeze 4. Efeze 4 vers 22 tot en met 24. Dus als je dat wil opzoeken, kun je dat daar vinden. Dus als je daadwerkelijk ervoor kiest om naar Gods wil te leven, om te buigen voor zijn woord, de leiding van zijn geest daarin, om bijvoorbeeld, want daar zijn we mee bezig, zachtmoedig te willen zijn, weet je, dan zal de Heere die vrucht van onder andere zachtmoedigheid in jouw leven ook gaan laten groeien. hoe moeilijk het ook kan zijn. Hij zal je er dan de kracht en de moed voor gaan geven. Heel mooi komt die zachtmoedigheid in het leven als kind van God tot uiting in de versen 1 Petrus 3 vers 14 tot en met 17. 1 Petrus 3 vers 14 tot en met 17. Waar we lezen. Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vreest niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heer in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede consciëntie, een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil leidt, dan kwaaddoende. Deze versen gaan onder andere over verantwoording geven op het moment dat mensen rekenschap vragen van je geloof. En dat gegeven op zich is mooi, hè? Dat je mag getuigen van de Heer Jezus als mensen je vragen stellen over de hoop die je in hem hebt. Maar hebben we gezien wat de context daarvan is? De context is lijden. Lijden om der gerechtigheid wil. Door mensen die kwaad spreken. Want het komt gewoon in die teksten terug. Dat hebben we net gelezen. Ja, vers 16. En hebt een goede consciëntie op dat in hetgeen zij kwalijk van u spreken. En juist dan vraagt de Heere om verantwoording af te leggen van je geloof. En daar komt dan die zachtmoedigheid om de hoek kijken. Als je ondanks dat iemand kwaad over je spreekt, toch verantwoording van je geloof geeft, ja, weet je, dan vertrouw je op de Heere en doe je diegene goed, want diegene kan daardoor tot bekering komen. Dus zachtmoedigheid is niet dat je je woorden dan anders gaat kiezen, dat je water bij de wijn gaat doen of iets dergelijks. Nee, zachtmoedigheid is dat je voor de boodschap staat, ook als mensen je kwaad toedichten. En het mooie is dat in deze context, hè, van deze zachtmoedigheid, je opnieuw leest van de Heer Jezus, die zachtmoedigheid is. Kijk maar wat er in vers 18 staat, aansluitend. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Hij verdroeg het lijden om mensen het leven te geven. En dat, zoals we dus ook in deze verse zien, vraagt hij dus ook aan jou als kind van God. Nu heb ik diverse voorbeelden van Mozes en de Heer Jezus aangehaald, waarin zij wel boos werden. De Heer Jezus die dreef de mensen de tempel uit en die keerde die tafels ondersteboven. Nou, het is niet onze opdracht om de boel bij anderen letterlijk op de kop te zetten. Maar ik heb dat laten zien, zodat duidelijk wordt dat Mozes en de Heer Jezus Christus, die zachtmoedig genoemd worden, dat het geen zachtaardigheid is. En ook om te laten zien dat we de waarheid geen geweld aan moeten doen om vriendjes met iedereen te kunnen blijven. Zachtmoedigheid is verdragen, bij de waarheid blijven en er voor die ander zijn. En ja, dan laat de Heere zien dat daar ook vriendelijkheid bij komt kijken. En daarvoor bladeren we naar 2 Timotheus 2 vers 24. En vers 25. Waar we lezen, en een dienstknecht des Heere moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwade kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of God hun te eniger tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Hier komt vriendelijkheid en zachtmoedigheid in naar voren. Wat verdragen en het goede, hè, bekering van de ander op het oog heeft. Je ziet dat er gewoon weer bij komen. Nou, dan ga je in Gods woord op zoek en dan zie je dat vriendelijkheid, dat sluit bijvoorbeeld vermanen niet uit. Hè. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 3 tot en met 7 kom je dat samen tegen. Paulus zegt, ik was vriendelijk onder u. En in de paar versen daarvoor zegt hij, ik heb jullie vermaand. Dus vriendelijk zijn en zachtmoedig zijn betekent helemaal niet dat je dan je lieve stem gaat opzetten en heel zalverig gaat spreken. Of iets dergelijks. En misschien ben je zelfs een keer boos. Wat zegt Efeze 4 vers 26 dan? Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Het is beter om niet boos te worden. Maar misschien is het een keer wel nodig. En dan zegt vers 26, word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Overigens, daar heb je dan als mens, als gelovige, wel een uitdaging te pakken. Want wij mensen hebben de neiging, als we boos zijn, om door te schieten. En dan gaan we zondigen. Ja, dat is dus niet de bedoeling. Maar waar het om gaat is dat als het oprecht is en de bekering van de ander op het oog heeft, dan is dat zachtmoedigheid. Het is misschien niet zachtaardig, maar dat vraagt de Heer ook niet. De Heer vraagt om zachtmoedig te zijn. Wanneer je iets aangedaan wordt, is een menselijke reactie om in meer of mindere mate terug te slaan. Je wilt laten zien dat jij niet de schuldige was. Je wilt die ander het liefst toch even laten voelen dat hij of zij fout zat. En je wilt die ander, nou misschien in extreme situaties, wel gewoon echt even terugpakken. Dat is iets wat in de menselijke natuur zit. Want ja, wat jij ziet gebeuren, dat kan toch echt niet. Dus ga je zo handelen. Maar dat vechten is niet wat de Heere wil. En daarvoor bladeren we naar Titus. Een bladzijde verder. Titus 3 vers 2. In mijn Bijbel 2 bladzijden verder. In Titus 3 vers 2 staat zo mooi geschreven. Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn. Alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Wat je in dit vers ziet is dat vechten en zachtmoedigheid, dat die elkaar uitsluiten. Dat zijn elkaars tegengestelde. De Heer wil niet dat je vecht. Maar ja, toch komen dingen soms extra hard aan. Bijvoorbeeld zoals we bij Mozes gezien hebben, omdat ze van dichtbij komen. Omdat ze uit een hoek komen die je niet verwacht. Laat me wel zijn, als je als broeders en zusters samenkomt, dan verwacht je soms bepaalde dingen niet. En ze gebeuren wel. En wat Mozes liet zien is dat hij er niet op inging. En wat deed hij? Hij ging voor die persoon bidden. En dat is, dat hebben we ook als voorbeeld bij de Heer Jezus Christus gezien. Omdat je kunt weten dat de Heere God alle dingen weet en alle dingen in zijn handen heeft. Maar mag je er dan niets van zeggen dan? Moet je dan nooit iets zeggen? Nou, natuurlijk mag je er wel iets van zeggen. Net zoals de Heere wil dat de waarheid verkondigd wordt. Of mensen het nou leuk vinden of niet, hè? Predik het woord, tijdiglijk, ontijdiglijk. Geldt dat ook in deze dingen? Alleen, dan zegt de Heere, en daarvoor zoeken we Galaten 6 vers 1 op, doe dat in de geest der zachtmoedigheid. En we weten dus nu dat dat niet is in de geest der zachtaardigheid. Nee, maar in de geest der zachtmoedigheid. Galaten 6 vers 1. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Dus ga niet vechten. Ga er niet omheen draaien. Maar zeg dan de waarheid. En bid voor degene waar het om gaat. Ondanks dat die misdaad, wat hier dan staat, jou misschien geraakt heeft. Bid voor diegene. Neem geen wraak. Verdraag en heb het goede voor die persoon op het oog. Een mooi gedeelte, gaan we nu niet lezen. Kun je er thuis op nalezen. Is Romeinen 12 vers 17 tot en met 21. Dat gaat daar ook over. Dus, hoe ga jij ermee om als mensen bijvoorbeeld lelijke dingen over je zeggen? Of dingen zeggen die niet waar zijn? Of een andere variant. Dingen zeggen en dan later tegen anderen zeggen dat ze die dingen niet gezegd hebben. Waardoor je in een bepaald daglicht komt te staan, hè? Nou, dat is niet makkelijk als dat gebeurt. Maar we zien dus dat de Heer God dan zegt, probeer dat te verdragen. En daarbij mag je dan weten dat als jij naar Gods woord verdraagt, ja, ook als je het niet doet, weet de Heer het ook. Maar hij wil je helpen. En dat is het mooie, als je weet dat de Heer dat ziet. En daarvoor gaan we naar Psalm 139, want de Heer is alwetend. Psalm 139, en daar lezen we een aantal versen uit, vers 7 tot en met 12. Waar zou ik heen gaan voor uw geest en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar, of bedde ik mij in de hel, zie gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet. Maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. En dan bladeren we nog naar Spreuken 15 vers 3. Spreuken 15 vers 3, die zegt daar ook nog wat over. De ogen des Heren zijn in alle plaats, beschouwende de kwade en de goede. En dan lezen we nog Spreuken 5 vers 21. Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des Heren en hij weegt al zijn gangen. Wat je daarin leest is heel simpel, je kunt je voor de Heren niet verstoppen. En weet je, dat is heel mooi, dat is een troost op het moment dat jij weet, ik wandel in oprechtheid. Ook als je een fout maakt, hè, want dat kan, hè, kun je dat belijden. Maar dan mag je wel zeggen dat je in oprechtheid wandelt. Maar het is een waarschuwing voor je, als je zo kwaad met anderen bezig bent. Want de Heer ziet het namelijk. En dan komt het, al je zonden zijn vergeven voor je ziel. Maar op het moment dat jij zo kwaad wandelt als christenen, waarom denk je dat dat boek vol staat met waarschuwingen? Omdat al die christenen zulke heilige mensen zijn? Nee, omdat ze last hebben van hun vlees. En daarom hebben ze reiniging nodig. Colossenzen 3 vers 24 en 25 zeggen namelijk dat de Heer God je verantwoordelijk houdt voor hetgeen je doet. En dat blijkt dan bij de rechterstoel van Christus. Daarom heb je reiniging nodig. Haakt bij het thema van vorige week aan. En hoe mooi als je samen met de Heer wandelt. Dat je in Psalm 139 leest dat de Heer je wil geleiden. Zag het bij Mozes, hè? Mozes vertrouwde op de Heere God. Hij greep zelf niet in, maar de Heere greep voor hem in. En dat is mooi om mee te maken. En weet je, je ziet het meestal niet direct. Maar de Heere doet een belofte in zijn woord. Hij zal uitkomst geven. Dus hij doet het wel. In 1 Korinther 10 vers 13 staat geschreven. 1 Korinther 10 vers 13. Geen onbekend vers, mooie belofte, maar dat hoort hierbij. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dus mocht die verzoeking door iemand heen op je afkomen, probeer het te verdragen. Blijf zelf bij de waarheid en probeer het goede te doen. Bijvoorbeeld voor diegene te bidden. En als je dat moeilijk valt, want dat kan, dan beleid je dat de Heere. En vraag je hem om je kracht te geven, om er toch voor die ander te kunnen zijn. En dan moet je eens kijken wat de Heere gaat doen. Want hij belooft namelijk de vrucht van de geest, als je ook naar de geest wandelt. Dat ben je in Galaten 5 gezien. Zo ben je zachtmoedig. Amen.